dat die wel twee of drie keer uitkijken voordat ze een naam gaan geven. Zeker
zouden
als...
jullie bereid zijn dat te doen om te vorderen?
Het is zo, wij hebben gisteren een persverklaring uitgegeven en daar staat heel wat in. Als de gemeente, en dat lijkt nu... nou ja, goed, ik zal er niet over op ingaan. Maar als de gemeente daaraan gaat voldoen, natuurlijk. Maar op het moment dat ze nu al gaan zeggen, jongens, jullie moeten en de naam hebben. Maar ja, jullie zullen waarschijnlijk toch niet in aanmerking komen, want jullie hebben geen urgentie. Dan vraag ik me af wat voor zin het heeft om die naam te geven. Je krijgt dan weer hetzelfde argument van, jongens, jullie zijn niet aan de beurt. Jullie kruipen voor. Ik wil wel zeggen, als wij hier een half jaar geleden niet aan de strijd waren begonnen, dan waren het nou al lang, was de zaak al lang gesloopt. En dan waren de luxe koopappartementen al in aanbouw, zeer waarschijnlijk.
Dan zou er geen enkele, niemand kunnen wonen, dus daar gaat het jou om.
Heel zeker.
En het gaat dus niet om jullie persoonlijk of jullie voor willen dringen, het gaat om deze panden tot woningen te brengen.
Voordringen is een fabeltje, dit is een droog argument, maar laat ik nog het sterker zeggen, een valse moraal, die altijd van gemeentezijde, ik denk met name de ambtenaren bij de gemeentelijke dienst herhuisvesting, dat argument, die valse moraal wordt altijd gebruikt om mensen te besmetten, om mensen te zeggen van, jongens, luister eens hier, jullie zitten hier in Amsterdam te wachten op een woning, maar de woningmoot is een fait accompli. Dat is nu helemaal zo, daar kan niemand iets aan doen, dus wacht, en als je niet wacht, kruip je voor.
Zaterdag aanstaande nog tot slot om 14 uur de demonstratie vanaf het Amstelveld naar de Grote Keizer. Dankjewel, dit was Stad in de Stad.
En dat waren opnamen die we vanmiddag maakten. Kees is nu aan de lijn. Kees,
ja?
Je hebt een persbericht dat wij nog niet zouden hebben.
Nou, ik heb het vanmiddag bij het bureau voorlichting van de gemeente Amsterdam gehaald. Er staat boven, toespraak van burgemeester W. Polak op 24 januari 1980 na de aanbieding van de lijst van deelnemende organisaties aan de demonstratie niet ontruimen, betaalbaar wonen voor iedereen.
Lees het voor.
Moet ik dat even heel snel voorlezen?
Ja, het lijkt me toch nieuws.
Goed, daar staat, wij proberen te zoeken naar goede oplossingen waarbij elke vorm van geweld wordt vermeden. Dat begint hiermee, dat is de eerste zin. Het is duidelijk... na de afgelopen week politieprovocaties, wat dat inhoudt. Gaat hij verder. Dat kan ik niet alleen. Om zulke oplossingen te bereiken is redelijkheid van alle kanten nodig. Tot nu toe heeft hij alleen maar gedreigd met ontruiming. En dan de volgende zin. Sommige mensen schijnen te denken dat ik alleen maar behoef te zeggen, er wordt niet ontruimd en dan zijn we er. Het is duidelijk dat ze veel meer willen als alleen maar dat. Gaat u weer verder, maar dat is nu juist het enige dat ik niet kan zeggen. Er is een uitspraak van de rechter, het gerechtshof. Een burgemeester heeft niet de mogelijkheid om te zeggen, de uitspraak leg ik naast mij neer. Ik heb gisteravond een bekend Kamerlid door de radio horen zeggen, ik vind een onafhankelijk rechter heel erg belangrijk en dat is juist. Nou, daar gaat de hele tijd door over dat, het is nogal nog een hele lap, de hele tijd door over de juridische kant van de zaak en hij eindigt dan... De bevoegdheden die wij hebben, de middelen die ons ter beschikking staan, wij halen eruit wat mogelijk is. Maar het is niet genoeg. Om het vraagstuk nog beter aan te pakken zijn meer middelen nodig. Bijvoorbeeld een leegstandswet, bijvoorbeeld een goede onteigeningswet. Ik denk dat het nog wel eens nodig zal zijn daarvoor in Den Haag te gaan demonstreren. Hij probeert hier natuurlijk weer de verantwoordelijkheid bij de mensen in Den Haag te leggen. Het is ook duidelijk dat hij suggereert dat het maar om een incidentele zaak gaat, alleen maar de aankoop van die paar pandjes. En wij hebben gisteren alle mensen, alle krakers in Amsterdam, de mensen die bezig zijn de Grote Keizer nog steeds te verdedigen, een persverklaring uitgegeven. Daar staat boven persverklaring 23 januari 1980 naar aanleiding van de mededeling van de burgemeester omtrent uitstel van ontruiming van Grote Keizer. Dat is gisteren bekend geworden tijdens het journalistenpanel van jullie.
Ja.
En ik denk als we dat voorlezen dat het heel duidelijk wordt dat het met aankoop helemaal niet afgelopen is.
Doe dat
aankoop,
dan ook net zo kort als de andere.
Wat zeg je?
Houd het dan net zo kort als die andere verklaring, ja?
Ja, oké. Okay. In ieder geval, ik wil wel heel duidelijk stellen, als de panden aangekocht worden voor de prijs die de ogen vraagt, gaan wij er niet uit. Wij kunnen niet accepteren dat onze belastingcenten naar de ogen verdwijnen op deze manier. Er moet gevorderd worden, dat is het belangrijkste. Heel kort even die persverklaring. 1. Het woningbeleid in Amsterdam moet gevoerd worden om de woningnood voor de Amsterdammers op te lossen. En dan gaat het om 53.000 geregistreerde woningzoekenden bij het GDH. De vele mensen die met een ontruiming in 1980 worden bedreigd als gevolg van een gerechtelijk vonnis. De huurderscomité, zoals de Roomtuintjes, Kattenburg en dergelijke. Nou, er staat de flatbewoners in woonkazernes, zoals bijvoorbeeld in de Bijlmer. De in onmenselijke situaties wonende bejaarden en studenten. De woonbootbewoners, de woonwagenbewoners, et cetera, et cetera. Het woningbeleid dat gevoerd wordt ter belangbehartiging van speculanten en kapitaalkrachtigen moet nu afgelopen zijn. En nou, dan sla ik een paar punten over. En dan kom ik bij punt 1, 3 sla ik even over. Punt 4. Als de grote keizer wordt aangekocht, zal dit voor een bijzonder hoog bedrag zijn. De OGM strijkt hiermee een enorme speculatiewinst op. Dat is dus geld van de gemeenschap. Onze belastingcenten dus. Dat regelrecht naar het groot kapitaal vloeit. Wij willen geen aankoop, maar vordering van de panden tegen gebruikswaarde. Bovendien zou een hoge aankoopsom doorwerken in de huren. En het is onze bedoeling dat er goede, maar vooral betaalbare huisvesting komt.
Dankjewel, Kees.
En dat is dan ondertekend de krakers van de Grote Keizer en de gezamenlijke kraakgroep van Amsterdam.
En met name jij. Dankjewel, Kees.
Hoezo met,
Met name jou zeker achteraan. Nou ja, jij bent de spreekbuis op dit moment. Dankjewel. Dag.
En dat was nog even de Grote Keizer. De 107 is al een paar weken lang gekraakt. Een pand daar. En wat moet gebruikt worden voor de opvang van ex-gedetineerden. U hebt daar via deze zender alles iets over gehoord. Men wil daar graag overgebleven huisraad, bedden vooral en andere zaken. Graag willen ze die daar hebben om de boel een beetje in te richten. Leidsekade 107, als u daar wat voor voelt. Vrouwengezondheidscentrum.
Diep in dat je even wil weten wat andere mensen ook denken. Luisteren jullie wel eens naar Radio de Grote Keizer?
Ja, ik luister wel steeds naar, ja.
Meneer Koppen?
Ik krijg het niet.
Ja. Ja, niet steeds naar Radio Grote Keizer, maar over het andere stad Amsterdam, dat ja, natuurlijk, ja. Hè.
Maar ze hebben zelf ook een radiozender?
Ja, de radiozender, ja.
Dat wist u?
Die zender, die hoor ik nooit.
Nou ja, via ons dan misschien.
Ja,
maar hoort hem zelf?
Via u, ja. Ja. Hoor ik hem dan, hè. Nou ja, ik ben het met die krakers ben ik het helemaal eens. Hmm. Alleen als het een ideële kwestie is, natuurlijk. Niet om brutaal te zijn om dan erin te kruipen en in zo'n huis erin te blijven wonen. Ja. Want iedereen moet op zijn tijd moet zijn beurt hebben. Maar dat had niet mogelijk moeten wezen. He? Het had niet meer moeten gebeuren. We zijn nu 35 jaar na de bevrijding. En het is een schandaal voor Nederland dat we nog zo met een huizennood zitten.
Ja.
En dat het niet opgelost kan worden, volgens mij. Het kan wel opgelost worden, maar ze willen het niet oplossen. Er zitten er veel kanten, haken en ogen aan die gekweekt zijn door de mensen onderling.
Maar wie wil het dan niet oplossen, zeg je?
Wat zegt u?
Wie wil het dan niet oplossen?
Nou, ik meen dat op de eerste plaats de politieke partijen die het niet op willen lossen. Het is altijd een idee. En volgens mij zijn de politieke partijen die zijn ook op een standpunt gaan staan van eerst ik en morgen een ander.
Ben je het daarmee eens, Gerard?
Ja, over ogen mooi genomen wel, maar ik begrijp alleen niet dat de gemeente Amsterdam zo 80 miljoen afschuift. Dat ze zeggen, we hebben er geen bestemmingplan voor, daar begrijp ik geen peper.
Maar heb je het toch over, 80 miljoen?
Nou, ik heb op de radio gehoord dat ze 80 miljoen aangeboden kregen voor een bestemmingplan in Amsterdam. En daar wisten ze zich geen raad mee.
Ja, maar dat sloeg niet op de Grote Keizer in eerste
instantie. Nee, maar het gaat over, daar kan je toch wat voor bouwen?
Ja, 80
miljoen en daar kunnen toch ik weet niet hoeveel jonge lui in.
Maar je weet dan dat je dat soort dingen alleen maar mag bestemmen voor bepaalde projecten en dat soort projecten
Nou, dat zijn toch belangrijke projecten.
Ja, zeker. Ja,
ik ben het volkomen eens met die meneer op alle lijnen, want het is gewoon idioot.
Ja,
ik heb ook dochters die hebben moeten kopen en...
En moesten ze wel mee met de stroom van de 10% rente en al die toestanden... Ja. Van het grootkapitaal, zoals dat dan heet, hè?
Ja, maar bijvoorbeeld, die heeft een baan buiten de stad genomen omdat hij dan een huis kon krijgen. Dan, het onderwijs, ik noem maar wat.
Je wordt gedwongen tot malle situaties die je niet meer wil.
Ja, dat is toch idioot. Ik heb 3 dochters die hebben zo moeten...
Ja, ik moet je stoppen, Gerard.
Ja, oké.
Radio De Grote Keizer is op 101 megahertz altijd na de uitzendingen van Stad te beluisteren. Dat wil zeggen vanavond weer na 7:00. En wij gaan er even uit voor het ANP-nieuws.
Dag meneer Brik.
Ja, goedenavond Peter.
Goedenavond, u wou kankeren hè?
Ja, ik wou even lekker kankeren.
Ga maar klagen.
Nou, dit is eigenlijk een klacht tegen de burgemeester Polak. Om nuttiger op te treden als burgemeester van Amsterdam, geeft u de mobiele eenheid de opdracht in plaats van de grote keizerkrakers te belagen, de mensen de vrijheid te geven om over straat te kunnen lopen. Want wij worden belaagd. Niet door de krakers, want daar hebben wij geen last van. Nee, die vechten voor een hele goede zaak. Voor heel Amsterdam, voor de woningzoekenden. En dan, maar... wij worden belaagd door fout geparkeerde auto's.
Daar heeft u meer last van.
Hij heeft een hele mobiele kolonne ter beschikking. Maar al die jaren dat hij rechtens de wet moest handhaven, heeft hij er nog nooit behoorlijk wat tegen gedaan. Hm. Door zijn kraanwagens horry op in te zetten en eventueel particuliere bedrijven kraanwagens in te zetten. Om de voetwegen vrij te maken dat de mensen die verplicht zijn op de hoeken over te steken van de straat. Dat kan. Al deze hoeken van de straten worden tegenwoordig gewoon belaagd.
Dus wat u eigenlijk zegt, meneer Brik, is van als er ontruimend moet worden, dan zijn er meteen 600 agenten, staan ervoor klaar.
Ja.
Maar als er bijvoorbeeld kinderen die oversteken tussen auto's, hè, omdat ze niet ergens anders kunnen.
Ja, vrouwen met kinderwagens, oude mensen, invaliden.
Precies.
En dan ze moeten pakken.
Dan zijn, de agenten,
meters teruglopen.
Dan zijn de agenten niet thuis.
Dan zijn ze niet thuis.
Terwijl dat verkeersgevaarlijke situaties zijn.
Ja, zeer zeker. Ja,
precies.
En laten we het nou niet eens hebben over verkeersgevaarlijke situatie. Maar
nou ja, er kunnen mensen
bedreigen ons, burgers van Amsterdam, niet in onze vrijheid. Nee, ze vechten voor hun vrijheid. En potverdikkeme, de vrijheid wordt belaagd door het lakse optreden van de gemeente. Bestuurder, meneer Polak en zijn raad, die daar praktisch niks al die jaren tegen doen. Er worden een paar kraanwagentjes ingezet en er worden wat weggesleept. Maar hij heeft een hele mobiele kolonne achterhand al die tijd. Laat hij nou potverdomme die kerels eens inzetten. Bonnen plakken dat die terreur van sommige automobilisten gewoon eens afgeschaft wordt. Wij worden belaagd door medewerking van de politie om niet genoeg te plakken en dergelijke en verbalen te maken, worden wij gewoon belaagd in onze vrijheid. We kunnen niet meer lopen, we kunnen niets meer.
Nou, meneer Brik, de mensen...
Dat is een verschrikking.
De mensen...
En als ze daar wat meer bonnen plakken en eigenlijk de terreur een beetje gaan bestrijden van die auto's, nou, dan hebben ze geld genoeg om de ogen helemaal te verbouwen en te kopen tegen een redelijke verbruikersprijs en niet tegen een speculatieprijs.
Precies. Misschien kunnen ze...
En dan kunnen we potverdikken, dan hebben we geen woning nood meer.
Precies. Bedankt.
Hij vraagt toch elke keer, hij kan er niks aan doen.
Meneer Brik, ik wil...
Iedereen weet dat het een ellende is.
Ik heb het gehoord, meneer Brik, en velen met mij hebben het gehoord.
Ik ook.
Kort maar krachtig, het was hard maar eerlijk. Ja?
Ja, ik hoop dat als de burgemeester er niks tegen doet, dat de bevolking, en die treedt op het ogenblik al aardig op, dat ze meer gaan optreden tegen de autoterreur. Nou, als de burgemeester dan een rotbende van de stad wil maken, nou, dan moet hij doorgaan met zijn grote keizer, en hij moet dat blik op de straat, dat moet hij maar tolereren.
Klaaglijn, om lekker stoom en af te blazen. Klaaglijn, op Radio Stad.
De spanning stijgt met de dag. De situatie wordt explosief. De meningen over de bezetters zijn heel verschillend. Zijn de grote keizerkrakers eerlijke, wanhopige woningzoekenden? Zijn het raddraaiers, anarchisten, communisten? De radio van de krakers kan er wel mee uit de voeten. Een opname vanuit de grote keizer, zondagavond jongsleden.
Het is hier bijzonder koud in de studio, maar gelukkig hebben we een zeer verheugend bericht ontvangen. Vanuit het koude noorden. We hebben namelijk een adhesiebetuiging ontvangen van het Kremlin. En snel vertaald komt dat hierop neer. Dat we wensen de bezetters van de panden van de Keizersgracht alle succes toe met het slagen van een actie. En we hopen dat hiermee een eerste stap is gezet op de goede weg. Aldus de adhesiebetuiging van het Kremlin.
Nou, een heleboel gangetjes door. Trappetjes over en eindelijk zit ik dan aan de achterkant van de grote keizer. Dat heeft geduurd. Met Kees, met Evelien, met René. In de perskamer zijn we nu. Ik kijk tegen gebarricadeerde ramen aan. Hè. Allemaal oude bedden zijn het, hè?
Ja.
Die daar vastzitten. En hier op tafel wemelt het van de solidariteitsbetuigingen. Je had ze nog niet eerder gezien, Kees.
Ja, nee, dit is nog maar een klein hoopje uit de enorme stapel solidariteitsverklaringen die we gekregen hebben. Ik pak hier zo even eentje uit. Je vroeg of je even eentje voor wilde lezen. Dit is wel een leuke. Dat is van de woongemeenschap Plein 14. Staat bovenaan de Amsterdamse kraakbeweging in en om de Grote Keizer. We groeten jullie en feliciteren jullie met wat al bereikt is. We wensen jullie sterkte en succes in de strijd tegen de mensonterende speculatie en de vrijhandel in woonruimte en grondrechten. Jullie zijn de hoop, weggetrokken uit de verrotte rechtsorde. En velen hebben hun hoop gesteld op jullie. Jullie bieden het hoofd aan de voortwoekerende regelloosheid en schijnheiligheid in de huidige economie en volkshuishouding. Houd stand en weet je gesteund. Leve de kraakbeweging. Jullie strijd was en is onze strijd. Leve de woningzoekenden die opstaan. Leve de strijd voor de democratisch geregelde en zelfbestuurde volkshuisvesting.
Solidariteit dus, niet alleen vanuit Amsterdam, maar vanuit heel Nederland. Want het is een misvatting dat deze zaak een typisch Amsterdamse zaak is. De schrijnende tegenstelling die nu in Amsterdam heel duidelijk tot grote conflicten leidt, is de algemene tegenstelling tussen hebben en niet hebben. Tussen het hebben van miljoenen guldens en het willen hebben van nog meer, tegenover het niet hebben van een dak boven je hoofd. Mensen worden kwaad als ze niet kunnen wonen. En gelukkig worden veel andere mensen kwaad als ze die ellende zien, ook als ze zelf wel behoorlijk wonen. Mensen worden ook kwaad als ze zien dat een overheid door iets te doen of iets na te laten partij trekt voor diegenen die al hebben, voor de grote giganten, de BV's, partij trekt voor de macht. En tenslotte worden ze kwaad als ze zien dat die overheid daardoor de mensen in de kou laat staan en ze een van de meest primaire levensbehoeften onthoudt, namelijk een huis. Daarover gaat het in deze rode draad het komende uur. Het geldende recht is eigenlijk het recht van het geld. Wim Hogendoorn.
Vroeger, toen Hendrik Colijn dit land met straffe hand bestierde, zat er van alles scheef in onze samenleving. Maar wonen kon je hier over het algemeen wel, ook met een beurs die niet al te ruim was. De eigenaars van pandjes die te huur stonden, brachten de eerste maand of nog langer geen huur in rekening en een nieuw behangetje of een ander verfje op kosten van de huisbaas was ook geen probleem, als je maar kwam. 40 jaar later zijn er alleen al in de drie grote steden meer dan 100.000 mensen die onvoldoende of helemaal geen woonruimte hebben en die, geregistreerd en wel, soms al jaren op een eigen dak boven hun hoofd zitten te wachten. Tussen 1973 en 1978 is het aantal woningzoekenden verdubbeld. Slachtoffers van een weergaloze wanbeleid dat al 35 jaar aan de gang is, bijna vanaf de dag dat de wederopbouw zou beginnen. De kleine huisjesmelker die elke week in eigen persoon de huur kwam ophalen, is al sinds jaar en dag uitgestorven. Zijn panden en pandjes zijn in handen gevallen van beleggers, speculanten en multinationals. Duizenden en duizenden van die gebouwen zijn opgesplitst en in partjes tegen woekerwinsten aan de man gebracht. Men noemt dat horizontale verkoop. Anderen staan leeg, want dat verhoogt de verkoopwaarde. Geen wet op de woningruimte, geen anti-kraakwet en geen leegstandswet heeft verbetering in die toestand kunnen brengen. Honderdduizenden mensen in Nederland huizen in krotten. Anderen hebben het recht in eigen hand genomen. En die wonen nu min of meer. In leegstaande huizen en andere gebouwen waar ze geen woonvergunning voor hebben. Juridisch zal dat vast wel niet in orde wezen. Kraken mag niet. Maar een paar jaar geleden heeft een onverdachte instelling als de Raad van Kerken er alles op gewezen dat krakers, en dat zijn de armste slachtoffers van de woningnood, ten onrechte als criminelen, misdadigers dus, werden bestempeld, omdat het overheidsbeleid niets anders deed dan de speculanten op de woningmarkt beschermen. Een verklaring met een uitroepteken sinds de rechterlijke uitspraak dat de krakers van de Amsterdamse ogen en panden dienen op te krassen. Een huiskoper van 6 ton of meer is bon ton. Zelfbediening op de woningmarkt is een asociale bezigheid. En formeel zal dat ook wel kloppen. Wat heeft tenslotte de een met de nood van de ander te maken? Zodoende heerst er op en om de Keizersgracht een soort staat van beleg. De OGEM, de multinational die zoveel CDA-politici in zijn bestuur stopt, heeft namelijk juridisch gelijk en komt dat gelijk nu halen. Beter gezegd, laat het halen door het Amsterdamse politiekorps. Berend Jan Udink, Hanny van Leeuwen, Jan Lanser en Jaap Boersma niet te vergeten. In de Romeinenbrief staat tenslotte dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. Laat staan de wapenstok en de waterkanonnen. Desondanks zou het misschien wel goed zijn als de echte asocialen nou eindelijk eens opstonden. Mm-hmm.
geregistreerde woningzoekende was in Amsterdam op 1 januari 1979 53.063. Den Haag 1 januari 1978 29.052 woningzoekende. Tilburg 1 januari 1978 5.500 woningzoekende. Haarlem 6.710 woningzoekende. Groningen 12.200. Amersfoort 5.293. Zwolle 3.319. Nijmegen 10.545 woningzoekende. Rotterdam 1 januari 78 17.813. Utrecht 18.572 woningzoekende. Apeldoorn 4183. Breda 4978.
Bredevoort 12 januari 1980. Beste ombudsman, een paar maal hebben wij gezien dat u de mensen werkelijk helpt. Hopelijk kunt u ons ook helpen. Het zit zo. We zitten in een halfsteens zomerhuisje. Erg vochtig en koud. Mijn vrouw is ruim 4 maanden zwanger. Al meer dan een jaar lopen we naar de volkshuisvesting en gemeentehuis, maar niet zelf. Het is hier binnen net zo koud als buiten. U of een van uw medewerkers mag hier gerust komen kijken. We willen wel huur betalen, maar men zegt steeds dat er niets is. Maar mensen die reeds een woning hebben, kunnen wel een andere krijgen. Zou u de volkshuisvesting een brief willen schrijven? Vele malen hebben ze ons het eerste huis beloofd dat er vrij kwam. Maar als er iets vrij is, krijgt een ander het. Graag willen we uw raad omtrent deze zaak.
Januari 78, 3533 woningzoekende. Assen 1668. Begin 1978 waren er 2 maal zoveel woningzoekenden als in begin 1973. Volgens de administratie van de gemeente stonden op 1 oktober 1979 in totaal 108.000 woningen leeg. Dit is 5700 meer dan op de vorige peildatum 1 april 1979. Overal in het land steeg het aantal leegstaande woningen met 0,1%. De verdeling van de voor woningen geschikte leegstaande huizen was als volgt. In het noorden 11.600 woningen, in het oosten 14.200 woningen, in het westen 54.000 woningen, in het zuiden 19.100 woningen.
Woningnood in cijfers en in heel persoonlijke ervaringen en gevoelens. Woningnood die tot actie leidt, op het ogenblik in Amsterdam op de Keizersgracht, in De Grote Keizer. Bart Immink.
Met Kees, met Evelien, met René, in de perskamer zijn we nu. Ik kijk tegen gebarricadeerde ramen aan, hè? Allemaal oude bedden zijn het, hè? Die daar vastzitten. En hier op tafel wemelt het van de solidariteitsbetuigingen.
Dat vind ik uitstekend, dat is een enorme steun in de rug. En al die andere solidariteitsverklaringen zijn ontzettend belangrijk voor ons, hè? Want, nou ja, wat we al eerder gezegd hebben, dat het ons niet alleen maar om deze 6 panden gaat die hier staan. Het gaat ons heel duidelijk om het woningbeleid van de gemeente aan de kaak te stellen. En daarbij hebben we natuurlijk ook al de steun nodig van al die mensen die daar ook veel mee te maken gehad hebben.
Maar het gaat, dat is dan de laatste dagen, hè, vooral duidelijk geworden, jullie niet alleen maar om het hebben van een huis voor jezelf.
Nee, het gaat inderdaad heel duidelijk om een protestactie. Het zijn de mensen die hier allemaal bezig zijn, die wonen hier uiteraard niet allemaal. Er zijn echt honderden mensen ook van buiten Amsterdam, uit andere steden komen.
Hier binnen zijn honderden mensen nu?
Ja, er zijn echt honderden mensen aanwezig die hier de afgelopen weken gekomen zijn om mee te helpen.
Maar als ik nou wat overdreven zeg misschien, hè? Maar zou je dan ook kunnen zeggen dat jullie duidelijk ook bezig zijn met een andere maatschappij? Laten we zeggen iets waarin het doodnormaal is dat een mens een huis heeft.
Ja, nou kijk, die maatschappij heb ik nooit meegemaakt. Ik loop hier ook nog niet zo lang rond. Maar wat ik altijd wel mee geconfronteerd ben, is dat het ontzettend moeilijk is in Amsterdam om aan een huis te komen, hè. Loop je in Amsterdam waarschijnlijk zo tegen de 80.000, 100.000 mensen rond die geen huis hebben. Hè? Er zijn dan wel iets van 5000 geregistreerd of zo. Maar er zijn ontzettend veel mensen die hier gewoon geen huis hebben. En ik ken geen ander beeld. En je merkt wel dat er ontzettend veel mensen daarvoor willen knokken. En bereid zijn om dat tegen te houden. Om die woningnood de kop in te drukken.
Maar woningnood is tekort aan huizen toch?
Ja, oké. Okay, maar wonen is natuurlijk wel een van de primaire dingen. Hè? Het is een van de, net zoals eten, het is een van de belangrijkste dingen om jezelf in leven te houden.
Nee, Evelien, denk er ook helemaal precies zo over?
Ja, goed. Ik vind inderdaad de woningnood, maar dat zegt Kees net ook, dat is inderdaad niet een tekort aan huizen. Maar dat is hoe er met bezit van die huizen wordt omgegaan. En dat er zo ontzettend veel leeg staat en dat daarmee gespeculeerd wordt. En dat is een situatie die we willen veranderen. Dat mensen zelf maar hun eigen woningen pakken dan.
Maar de woningen zijn wel van iemand anders, zal bijna iedereen nog dan jou vertellen.
Ja goed, ze zijn van iemand anders en die iemand anders of die eigenaar of de speculant en vaak natuurlijk ook de gemeente, die gebruikt die op een manier die wij totaal niet zien zitten. Namelijk op een zinloze manier voor een heleboel mensen.
Ja, eigendom geeft geen recht, vind je?
Nou, in ieder geval willen wij meer greep hebben op wat eigendom is.
Er wordt natuurlijk heel duidelijk misbruik gemaakt van het eigendomsrecht, hè? Kijk, er is ook nog een ander recht en dat is het woonrecht. En er zijn dus een hoop mensen die veel geld hebben, die dat eigendomsrecht voor opstellen en dat woonrecht aan hun laars lampen. En dat, daar is het waar het ons heel duidelijk om gaat. Dat woonrecht is heel erg belangrijk. En dat in de rechtspraak.
Grote Keizer in Amsterdam. Actie tegen onrecht, onder woorden gebracht door direct betrokkenen. Een man die met wat meer afstand, maar niet minder emotioneel, praat over recht, over bezit en over de sterk verouderde wetgeving op het gebied van bezit, is de jurist en criminoloog meester Manuel Kneepkens.
Jo.
Je vraagt mij een beetje naar mijn achtergrond, dat alleen zeggen dat iemand jurist en criminoloog is, dat is zegt de mensen ook wel niet zoveel. En dat straks wat opvattingen van mij gaan ventileren over eigendom en dergelijke. Ik zal een voorbeeld geven hoe ik begonnen ben eigenlijk over dingen anders te denken. Dat was in de jaren 60, toen toch zeker onder invloed van de studentenvakbeweging en Provo begonnen wat andere gedachten ook tot juridische studenten door te dringen. En onder invloed daarvan heb ik me laten verleiden met andere studenten om samen een teach-in over Vietnam te organiseren. Het was de eerste teach-in over Vietnam in Nederland in september 67. En tijdens die teach-in werd ook een filmpje vertoond van de Noord-Vietnamese. En dan zag je dus al die mensen daar. Al die gelijk uitziende Chinezen, hè, spleedogen zoals men dat dan stiekem noemt, hè, zag me daar op marcheren over de doek en dacht ik, ja, dat is toch eigenlijk fout, hè, dat is toch, die deugen toch ook niet. Hè, het kan eigenlijk toch niet dat ik me voor die zaak inzet, hè, want weliswaar had ik mijn twijfels over Amerika, maar Amerika was toch altijd, dat was onze bondgenoot en moest ik me nou voor die mensen uit inzetten. Hè, dus ik...
Er werd toch tegen het gezag ingegaan, kortom, hè?
Er werd tegen een bepaald beeld wat ik traditioneel zag als zo hoort het, hè, dat het blijft doorspelen. Die hele stereotype opvatting van hoe het hoort in de samenleving. En ik was al zwaar met mezelf in strijd geraakt dat ik dus andere informatie toeliet. Hè. Maar eigenlijk, hè, eigenlijk nee, het, emotioneel was ik daar nog lang niet mee klaar. Ja.
Mario Kneepkens. Misdaad hebben we het over dan, hè? We praten, is de bedoeling, over de panden nu aan de Keizersgracht, over de Grote Keizer. Misdaad hebben we het dan over, toch?
Dan bedoel ik daarmee de speculanten. Hè, de mensen die onverantwoord handelen in het schaarse goed, onroerend goed, in huizen en dergelijke, de prijzen opdrijven. Zodat andere mensen bijvoorbeeld niet hun recht op wonen kunnen uitoefenen.
Wacht even, u draait het om. Ik dacht misdaad, we hebben het over die 100, 150 mensen die daar nu binnen zitten. U draait het om.
Ja, het is natuurlijk een definitie te geven dat je zegt dat alles wat in het wetboek van strafrecht is, staat, hè, het wetboek van strafrecht staat, dat is misdaad. Hè, en al je andere gedrag in de samenleving wat schadelijk is, dat staat niet in het wetboek van strafrecht, dus is geen misdaad. En...
Maar mag ik even? Ja? Die juristen hanteren toch het wetboek van strafrecht, dat is ons recht. Wat moeten we zonder ons recht?
Mm-hmm, ja. Kijk, even nog terzijde dat dus de hele zaak nu niet langs het wetboek van strafrecht gespeeld wordt in Amsterdam. Ik wil toch even daarop ingaan. Dan zeg je, nou, dat wetboek heeft een geschiedenis. Hè, in dat aan dat wetboek ligt de conceptie uit de grondslag van een conservatief-liberaal gemeenschap. En daarvan is het recht ook. Hè, die dus op een bepaalde wijze diefstal bijvoorbeeld gedefinieerd hebben. Op een bepaalde wijze huisvredebreuk gedefinieerd hebben. Je kunt al sowieso als kritiek uitoefenen dat we nu al zo'n 80 jaar later leven en dat dus dingen veranderd zijn. Ik zal het laten zien aan het eenvoudige voorbeeldje van het begrip diefstal. Hè. Als je iets in een warenhuis wegpikt, dan wordt dat ook door de Nederlandse justitie gezien als een diefstal. Hè, terwijl eigenlijk dat artikel over diefstal 1886 geschreven is en de eerste bijenkorf pas pakweg 1910 opengaat. En dat je zegt, de hele situatie is ook sociologisch gezien anders. Dan wordt het mooi flonkerend neergelegd. Hè. Dat wordt echt op de begeerte van de mensen ingespeeld. Dat is ook een totaal andere situatie. Hè. Als je dan wat wegpakt, dan als je echt daar een deur van moet forceren. En binnen bij iemand een gewone burger een bloempot wegpakt. Hè. Dus daarmee wil je laten zien hè, dat men dat begrip diefstal eigenlijk niet vernieuwd heeft. Hè. En dus ook daarmee het samenhangende begrip eigendom. Je kunt wezen zeggen, dat zegt al de criminoloog Mannheim. Een echt hele behoudende criminoloog verder in 1946 zegt het al, met dat diefstal en eigendomsbegrip uit de tijd van Napoleon kunnen wij onze samenleving niet langer verder gaan.
Nee, maar het gaat nog wel steeds zo en zo ziet ons wetboek van strafrecht eruit. Nou, dan heb je je eraan te houden toch?
Ik zou zeggen, zoals ik al zei, dat een bepaalde rechtsorde door dit wetboek overeind gehouden wordt. Hè? Ja. Als je zegt het is een statische zaak, alles moet blijven zoals het is, hè, alles moet blijven zoals het in 1886 is. Als je die merkwaardige gedachtegang volgt, dan zeg je nou, dan moet dat ook streng bestraft worden als men die wet overtreedt. Als je zegt een samenleving verandert voortdurend, een bestuursstructuur, een rechtsstructuur moet ook flexibel zijn om nieuwe problemen op te vangen. Hè, moet tot nieuwe definities durven overgaan, dan zeg je kun je met zo'n oud individualistisch eigendomsgedachtegangetje niet langer meer werken. Dan moet je zeggen, zeker ten opzichte van huizen, onroerend goed en dergelijke, zou de eigendom veel socialer gedefinieerd moeten worden. He, dat wil zeggen, eigendom moet een sociale functie zijn. En dat betekent he, dat afgedamd moet worden die mensen die met die eigendom niets anders doen dan speculeren. En dat overheid en dergelijke de ruimte moet hebben, maar ook de houding. He, om die mensen te corrigeren en om het recht op huisvesting in deze samenleving inderdaad daadwerkelijk aan de mensen te geven die het nodig hebben. Dat betekent dat mensen wel, naar mijn mening, een eigendomsrecht kunnen hebben, maar dat die moet betekenen dat ze de anderen niet meer schaden. Dat wil zeggen dat ik een zekere mate van eigendom aan mensen toeken. Mensen die best een eigen huis hebben. He, en als daar iemand anders in zit, een huis waarvoor die ploetert en dergelijke, en waarvoor die toch hard werkt.
De graf van eigendom is nou juist dat je ermee doet wat je wilt.
Ja, inderdaad. En daarom zeg ik, het moet sociaal gedefinieerd worden. Hè. Dat wil zeggen, eigendom maar moet een bepaalde bovengrens aangelegd worden. Mensen die te veel eigendom hebben, hè, die moet dat gewoon op enige wijze afgenomen worden. Hè, en gedistribueerd op een zodanige wijze dat anderen hun kleine eigendom kunnen hebben. Hè. Dat anderen, laat ik zeggen, hun huisje kunnen hebben, hun woningje. En het probleem in Amsterdam, daarop terug te spelen, is nu juist hè, dat hele sociale woningbouw niet meer kan, omdat de grondprijzen dusdanig zijn opgefokt door speculateurs onderling, dat men aan die hele sociale functie van het eigen woningje, hè, of de eigen verhuurde woning niet meer eens meer toekomt. Het kan gewoon niet meer.
Bij de gemeente geregistreerde woningzoekenden was in Amsterdam op 1 januari 1979 53.063. Den Haag 1 januari 1978 29.052 woningzoekenden. Tilburg 1 januari 1978 5500 woningzoekenden. Haarlem 6710 woningzoekenden. Groningen 12.200. Amersfoort 5293. Zwolle 3319. Nijmegen 10.545 woningzoekenden. Rotterdam 1 januari 78 17.813. Utrecht 18.572 woningzoekenden. Apeldoorn 4183. Breda 4978.
Zevenum 15 december 1979. Geachte ombudsman, wij wonen, tussen aanhalingstekens, sinds 30 november 1979 in een caravan van 1,5 bij 3 meter met 2 honden. We zijn verstoken van elektriciteit, sanitaire voorzieningen en verwarming. Ik ben genoodzaakt mijn studie aan de HNO in Horst op te geven, daar ik geen mogelijkheid zie om te studeren. Beide zijn we geestelijk en lichamelijk nagenoeg aan het einde van ons Latijn. Van de plaatselijke woningcommissie en het college van BNW mogen we geen hulp meer verwachten. Vandaar dat we u als een van onze laatste strohalmen aanklampen. In de hoop dat u ons kunt helpen, verwachten wij uw antwoord.
Maastricht, 1 januari 78, 3533 woningzoekenden. Assen, 1668. Begin 1978 waren er 2 maal zoveel woningzoekenden als in begin 1973. Volgens de administratie van de gemeente stonden op 1 oktober 1979 in totaal 108.000 woningen leeg. Dit is 5700 meer dan op de vorige peildatum 1 april 1979. Overal in het land steeg het aantal leegstaande woningen met 0,1%. De verdeling van de voor woningen geschikte leegstaande huizen was als volgt. In het noorden 11.600 woningen, in het oosten 14.200 woningen, in het westen 54.000 woningen, in het zuiden 19.000 woningen.
Even terug nu naar de Grote Keizer in Amsterdam. De verzamelnaam voor de 6 berucht geworden ogen en panden die door krakers worden bezet gehouden. Bart Immink.
Hey, hoe lang ben je bezig nou hier?
We zijn op dit moment 1,5 jaar al bezig om deze panden een beetje bewoonbaar te maken, deze panden ook te behouden. Hè?
Is het ook een op deze manier, hè? Een manier van leven met elkaar waarvan je zegt, nou, dat vind ik veel idealer dan de normale manier waarop mensen leven, hè? Heel gescheiden van elkaar, die je aantrekt om dit vol te houden?
Oh, je wilt ook het wonen in groepen en zo, ja. Ja, dat zie je ook weer heel veel in kraakpanden gebeuren, dat mensen in groepen wonen en daar ook heel veel voordelen in zien. Samen eten, samen actie voeren. Hè, wat ook ontzettend belangrijk is, elkaar steun geven. Ik denk dat als je hier in je eentje zat, dat het ook veel moeilijker is om samen zo'n actie op te gaan zetten. Hè. Solidariteit is heel erg belangrijk.
En je ziet ook wat ook erg belangrijk is, dat er bijvoorbeeld aan de deur hier bijvoorbeeld oudere mensen uit Amsterdam langskomen, die duidelijk solidair zijn met ons. Toch ook wel een teken aan de hand, vind ik. En dat heb ik vandaag eigenlijk voor het eerst pas goed gemerkt. Dat er bijvoorbeeld een vrouw vroeg, een ouder echtpaar. Die vroeg van of wij nog een kachel konden gebruiken. En die gaven hun adres op. En die zeiden van, kom die kachel maar halen. Maar dat vind ik, dat laat ook zien dat die mensen dus, niet alleen dus de jongeren zoals wij dan. Maar ook die mensen, ook eigenlijk het gemeentebeleid hier in Amsterdam zat zijn. Wat het woningbeleid betreft dan.
Het is niet zo dat iedereen automatisch aan de kant van de gemeente, de politie en de OGM staat, vind je?
Nee, dat dacht ik niet. Nee, kijk,
Het is natuurlijk een stadsbestuur wat altijd hele mooie technieken heeft om de mening beïnvloeden. Waarin over rechtsorde en dat soort dingen wordt gepraat.
Ja, gezegd kan worden in feite alleen dan maar eigendom is eigendom en dan blijf je met je vingers vanaf.
Daar komt het inderdaad wel op neer, ja.
Ik wil iets waarvullen, want daar gaat het natuurlijk niet alleen om. Kijk, er zijn ook een hoop huizen van de gemeente. Die zijn wel in eigendom van de gemeenschap, hè. En wat heeft de gemeente? Die heeft daar een beleid voor, een distributiebeleid. En dat is een instantie, dat is dan de dienst herhuisvesting. En die zorgt dat die woningen verdeeld worden over de mensen die hem het hardste nodig hebben. Nou, wat is nou alleen het probleem? Er zijn veel en veel meer mensen die huis nodig hebben dan dat er woningen zijn. En dat hele beleid stelt dus niks voor. Want hoe kun je een beleid voeren, hoe kun je woningen gaan verdelen als er niet goed genoeg woningen zijn?
Ja, dat wordt een chaos zo dan.
Niet?
Dat wordt een chaos.
Nou, het is zo dat, kijk, het is de gemeente die er eigenlijk een chaos van maakt.
Want, omdat?
Omdat vanwege dat beleid waar ik het dus net over had. Kijk, als de gemeente nou zo'n consistent, alleen dus wat de distributie betreft, waar het ons dus al lang, helemaal niet alleen om gaat natuurlijk, maar een consistent distributiebeleid zou voeren, dan zou het natuurlijk al stukken beter zijn. Maar dat zelfs is niet eens het geval. En dat is ook een van de redenen waarom je natuurlijk 53.000 geregistreerde woningzoekenden hebt.
We wilden niet meer zwerven op de straat. We zagen toen het gebouw de grote keizer en hebben dat toen maar gekraakt. En we pissen op Boesma en we pissen op Vibbus en we pissen op Biesheuvel en we pissen op Ritmeester van de Kamp en op Udink en we pissen op Lanser. We pissen steeds maar door. We zeven langs de grote keizer, die is nu alweer een tijd gekraakt. De ogen willen ruim miljoentje rijden.
Terug naar Manuel Kneepkens in gesprek met Bart Immink.
Ah, u zegt met mijn onbegrensde eigendom zit ik een ander in de weg.
Ja, inderdaad. Met de onbegrensde beschikking, hè, over die eigendom, hè, zoals deze speculateurs doen, hè, zitten ze allemaal behoorlijk in de weg. En is in wezen de situatie in Amsterdam kunstmatige woningnood geworden. Ja, het is niet meer oplosbaar. Tenzij men deze mensen eindelijk eens aanpakt. Daar zijn ook wel voorstellen toe gedaan. Hè. Eén is die bekende leegstandswet. De plicht om leegstaande woningen te melden. Dat de BNW, burgemeesters en wethouders, zouden die woningen kunnen vorderen. Andere is waar het vorige kabinet opgevallen is. Het kabinet Uil op de voorkeursregeling, zoals dat heet. Bij het aankopen van panden in de stad zou de gemeente voorkeursrecht hebben. Dat zou de speculatie ontzettend beperken, omdat het dan niet interessant meer is. Hè? Omdat dan die woningen gekocht zouden worden tegen de werkelijke waarde. Daarmee zouden speculateurs van het terrein van de woningbouw verdwijnen. Maar die wet die ligt nu in de la. En dat betekent dat dus zoveel jaar na de oorlog nog steeds, hè, deze op zich gedachtegangen die al 20, 30 jaar oud zijn, hè, nog steeds niet in deze wet formeel in een wet aanwezig zijn. Maar ik meen dat er toch wel een uitstraling van uitgaat. Het is gedebatteerd in de Kamer. De publieke opinie pikt niet langer meer dat de woningnood. Hè, zeker niet als die kunstmatig in stand wordt gehouden. Ik wil zeggen, er is toch een zekere recht in wording. En naar mijn mening moet een wijze rechter, hè, een wijze jurist, daar rekening mee houden. En in zekere mate is dat ook, gebeurt dat hier en daar door een rechter ook wel. Maar je kunt zeggen, in het geheel het systeem nog altijd die vrij benepen individualistische vorm van eigendom hanteert.
Wie geld heeft, doet ermee wat hij wil.
Maar wat ik eigenlijk een beetje vind, bultsuper-achtige wijze van zaken, zoals in die stripverhalen. Hè? Zaken zijn zaken, maar sommige zaken zijn crimineel.
Omdat ze helemaal geen rekening houden met wat andere mensen aangedaan wordt. Dat is duidelijk. Hè?
Ze nemen geen verantwoordelijkheid voor de stad als zodanig dat de grondprijzen omhoog gaan, dat er straks geen sociale woningbouw meer mogelijk is in Amsterdam. Die verantwoordelijkheid wijzen ze van de hand. Zij mogen zaken doen. En dat door de gemeenschap de lasten gedragen moet worden. Een hele pijnlijke last. Hè? Doordat de stad betaalt. In de zin van dat de mensen geen woning hebben. Dat mensen dus daar ongelukkig door zijn. Dat mensen daardoor door criminaliteit en weet ik veel kunnen vervallen. Hè? Die prijs, die sociale prijs, die verdisconteert men niet in zijn spel. En ja, dat vind ik een zaak die moreel, laat ik het zo stellen, heel duidelijk, moreel veel laakbaarder is dan die zogenaamde wetsovertreding als men een kraakpand bezet.
Ja, maar in zo'n maatschappij leven we nou net toevallig niet, hè?
Ja, het is zo, hè. Maar ik heb een meer bewegend beeld. Ik meen, hè, dat wat zo is, je kunt ook zeggen, dat is ook een voortdurende verandering bezig. Het gaat erom, welke kant gaat het op, hè? Men moet concluderen dat het op die wijze, die individuele wijze, die kan best 100 jaar geleden van nut geweest zijn en nog van nut zijn. Hè? Ik wil het ook niet geheel afschaffen. Maar men kan wel zeggen dat het zoals het nu gaat, loopt dat volledig aan het slop. Hè? Want ook al zouden ze deze krakers eruit krijgen, over een half jaar is precies dezelfde situatie weer in Amsterdam of in een andere stad. Hè? Het moet werkelijk ook aangepakt worden. Dat, het kan niet langer zo doorgaan. Die conclusie moeten we allebei trekken. En als je zegt, nou dan zouden die mensen, die kleine groep die op die wijze zaken doet, moeten wat inleveren. Is dat een lage prijs ten opzichte van de grote prijs, het grote goed, dat nu eindelijk dan mensen een woning kunnen krijgen tegen betaalbare huurprijzen. Ja, het gaat hier natuurlijk dat voorafgaande aan de rechtsstrijd, hè, die via die typisch juridische kanalen gevoerd moet worden, dat politiek-ethische vragen aan het, in het spel zijn, politieke vragen dus, die niet opgelost zijn. Hè, en die dus nu afgedaan worden, omgewerkt tot zogenaamde juridische vragen. Moet de politie een deurwaarder helpen? He, maar dat is eigenlijk helemaal aan het eind van de rit. Aan het begin van de rit staat de vraag, he, wat doen wij met de eigendom van onze samenleving? He? Nou, dat is een politieke vraag. He. De conclusies zijn, het kan zo niet langer. Sommigen hebben macht en houden die oude definitie daarmee aan. Die kunnen die oude definitie in stand houden door hun macht. Dan moet je dat toch aanpakken. Men zal op zich die politieke vraag niet langer in Nederland kunnen ontlopen. Hè? Daarom is natuurlijk ook de hele zaak in Amsterdam zo opgespitst. Hè? Toegeven aan de krakers betekent ook toegeven aan een ander maatschappijbeeld. Dat is, en dat maatschappijbeeld, dat schept onzekerheid bij mensen. Want wat je hebt, dat heb je. Hè? Het is een beetje, om een Bijbels gedachtegang te nemen, de vleespotten van Egypte. Hè? We werden toen wel geslagen, maar hadden in elk geval te eten. Maar je moet dus naar een ander soort samenleving toe. He, en dan, ja, dan onderweg zien de mensen dat vaak niet zitten. He. Dat is bekend. Dat er een defetisme zal optreden. Op het moment dat men grote samenlevingsveranderingen langs een weg van geleidelijkheid invoert. Maar ja, wat wil men dan?
Het gaat dan dus niet alleen meer om verdediging van het oogenbezit, maar om angst voor alles wat daarna volgt. Angst voor die andere maatschappij waarin eigendom niet absoluut meer is, waarin je er niet meer mee kunt doen wat je wilt en waarin dus ook de machtsverhoudingen zullen veranderen dan.
Ja, dat hangt met mij samen. Macht is niks anders dan een soort geestelijke eigendom van andere mensen. Hè? Of doordat je werkelijk militaire of politieapparaat aan jouw kant hebt. Of doordat je het beeld, de mensen in ieder geval zo bang zijn dat het gaat gebeuren, dat ze zichzelf censureren. Hè? En dat is wat een beetje in onze samenleving gebeurt. Hopen mensen zijn erg bang. Hè? Nu de werkeloosheid in Nederland is, ook onmiddellijke repercussies op cultureel en politiek gebied, op ander terrein, zeg dat. Je moet niet bang zijn, omdat, in elk geval de mensen toch ook, aan de andere kant, heel duidelijk begrijpen waar het om gaat in deze zaken. Want iedereen